Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, zee u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Dit is de dag, de roem der dagen die Israëls God geheiligd heeft. Laat ons verheugd van zorg ontslagen hem roemen die ons blijdschap geeft. Wij willen zingen van Psalm 118, het 12e vers. Luisteren we op deze eerste paasdag met eerbied en aandacht naar Gods heilige wet. In antwoord daarop zingen we van de 86e psalm het 6e vers. Leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. En daarna wordt u gelezen uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes. Allereerst vanuit hoofdstuk 11, de versen 38 tot en met 44. En vervolgens vanuit hoofdstuk 20, de eerste 10 versen. Dus de schriftlezing voor deze morgen is uit Johannes 11, 38 tot 44. En Johannes 20, 1 tot en met 10. Nadat we geluisterd hebben naar Gods wet en gezongen hebben van Psalm 86, het 6e vers.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn ossen, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Genoemd te lezen Johannes 11, de verzen 38 tot 44. Jezus dan wederom in zichzelf zeer bewogen zijnde, kwam tot het graf, en het was een spelonk, en een steen was daar opgelegd. En Jezus zeide, neem de steen weg. Martha, de zuster des gestorvenen, zeide tot hem, Heere, hij riekt nu al, want hij heeft 4 dagen al daar gelegen. En Jezus zeide tot haar, heb ik u niet gezegd, dat zo gij gelooft, gij de heerlijkheid Gods zien zult? Zij namen dan de steen weg waar de gestorvene lag. En Jezus hief de ogen opwaarts en zeide, Vader, ik dank u dat gij mij gehoord hebt. Doch ik wist dat gij mij altijd hoort, maar om der schare wil die rondom staat, heb ik dit gezegd, opdat ze zouden geloven dat gij mij gezonden hebt. En als hij dit gezegd had, riep hij met een grote stem, Lazarus, kom uit. En de gestorvene kwam uit, gebonden aan handen en voeten, met grafdoeken, en zijn aangezicht was omwonden met een zweedoek. En Jezus zeide tot hen, ontbind hem en laat hem heen gaan. Vervolgens Johannes 20, de eerste 10 verzen. En op de eerste dag der week ging Maria Magdalena vroeg, als het nog duister was, naar het graf, en zag de steen van het graf weggenomen. Zij liep dan en kwam tot Simon Petrus en tot de andere discipel, de welke Jezus lief had, en zeide tot hen, zij hebben de Heere weggenomen uit het graf, en wij weten niet waar ze hem gelegd hebben. Petrus dan ging uit en de andere discipel en zij kwamen tot het graf. En deze twee liepen tegelijk en de andere discipel liep vooruit sneller dan Petrus en kwam eerst tot het graf. En als hij nederbukte zag hij de doeken liggen, nochtans ging hij daar niet in. Simon Petrus dan kwam en volgde hem en ging in het graf en zag de doeken liggen en de zweedoek, die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar in een bijzonder in een andere plaats samengerold. Toen ging dan ook de andere discipel daarin die eerst tot het graf gekomen was, en zag het, en geloofde. Want zij wisten nog niet de schrift dat hij van de doden moest opstaan. De discipelen dan gingen wederom naar huis. Tot zover de schriftlezing.
Met Gods hulp, gemeente, willen wij op deze paasmorgen stilstaan bij Johannes 20 en daarvan het 8e vers. Daar luidt Gods woord en onze tekst, toen ging dan ook de andere discipel daarin, die eerst tot het graf gekomen was, en zag het en geloofde. Tot zover. We willen eerst de Heere vragen om zijn onmisbare zegen. Heere, u hebt ons aan de morgen van deze dag, die niet alleen genoemd is naar uw naam, Dag des Heren, maar die ook heel bijzonder herinnert aan uw opstanding uit de doden, samengebracht. Onder het woord. En zojuist hebben de klanken ons bereikt van het paasevangelie. En nu bidden we van u, Heere, schenkt u ons deze morgen dat we heel persoonlijk iets mogen zien van het wonder van Pasen. Dat we iets mogen ontvangen van de vrucht van Pasen. Want Pasen spreekt van het leven daar waar van onze kant alleen de dood is. Pasen spreekt ervan hoe u de dood hebt overwonnen. Pasen spreekt ervan hoe u uw werk volkomen hebt gedaan en hoe uw Vader volkomen tevreden is met het werk van u, o Heer Jezus. U bent opgestaan. En u hebt macht over de machten van de dood en van het graf. En wanneer we deze morgen in dit bedehuis zijn samengekomen, dan bidden we van u of die kracht ook onder ons zou mogen blijken. Of het vanmorgen waar mag worden wat u zelf eens hebt gezegd, dat doden zullen horen de stem van de Zoon van God en die ze gehoord hebben zullen leven. En als we dan deze morgen bijzonder zullen stilstaan bij het getuigenis van de doeken in het lege graf. Geeft u dat die doeken mogen gaan spreken tot ons. Heere, wilt u dan alles wat kan hinderen bij het luisteren wegnemen. En dat is van onze kant zo ontzettend veel. Het zou kunnen zijn dat we gehinderd worden door lichamelijk ongemak, door pijn, door zorgen. door moeite en door verdriet, door angst en door vrees. Heere, mag alles een ogenblik naar de achtergrond wijken, zodat we onze aandacht ongestoord mogen richten op uw woord. Maar niet alleen dat is nodig, dat we onze aandacht kunnen bepalen bij uw woord. Boven alles hebben we het nodig dat ons hart voor uw woord geopend wordt. En Heere, hoe is het van nature met ons hart? Dat is zo steenachtig. Dat is zo hard. Dat is zo koud. Dat is zo onbewogen. En misschien zijn er vanmorgen wel onder ons die in het besef dat ze zo'n hart hebben naar de kerk gekomen zijn, misschien, Heere, ook wel in grote moedeloosheid. Zal het ooit nog anders worden? Zal het woord ooit kracht doen? Maar Heere, daar waar wij zo'n hart bij onszelf gewaar worden, laat het toch niet zo zijn dat we zullen twijfelen aan uw almacht om harde harten te verbreken, om gepantserde harten te openen, om verstokte harten week te maken. En wilt u dat doen, Heere, door de kracht van uw levenwekkende en levendmakende geest, ook vanmorgen onder het woord dat gepreekt staat te worden, werkt u in de harten van jongens en meisjes. Werkt u in het hart van onze jonge mensen. Werkt u in het hart van de ouderen, ja van de alleroudsten onder ons. Degene die in de kerk zijn, maar ook degene die hier vanochtend niet konden komen en die thuis meeluisteren. En heilig uw woord tot echte bekering. En wilt u mensen, Heren, toch onderwijzen, zaligmakend. Heren, we bidden ook of u uw kinderen onderwijs wil geven in het geheim, het wondervolle geheim van uw opstanding uit de doden, in de diepe betekenis die ligt in die doeken in het lege graf. Laat het vanmorgen gepredikt mogen worden tot vertroosting. Want die doeken, ze spreken toch geen andere taal dan ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Ik voor u het graf ingegaan. Ik voor u opgestaan. Ik voor u levend om altijd voor u te bidden. Heere, wilt u die troost ook thuis brengen in de harten van troostelozen. En geeft u zo wat nodig is bij het preken en bij het luisteren. We bidden u deze morgen heel bijzonder ook voor onze zieken. We denken aan onze jonge broeder van de Berg, die in de achterliggende periode opnieuw onderzoeken onderging en bij wie de klachten en de zorgen niet verdwenen zijn. En nu het zo is dat de uitslagen van de laatste onderzoeken wijzen meer in de richting van een chronische aandoening, dan weet u, Heere, ook wat dat voor hem en voor zijn vrouw en voor de kinderen betekent. Heere, we bidden van u of u met hen wil zijn. Of u hen wil geven de genade om ook deze weg te wentelen op u, de Heere. Om te mogen ondervinden, Heere, dat u leeft en dat u zorgt. En Heere, heiligt u de wegen, ook de wegen van moeite en van tegenslag aan ons hart. Wilt u ook geven dat het toch nog mag meevallen? We bidden u, Heere, voor onze zuster Landman de Wit, die eigenlijk een enkele dag geleden een kuur zou moeten ondergaan. Maar ten gevolge van de laatste kuur traden er zulke verontrustende bijwerkingen op dat van een kuur moest worden afgezien. U weet ook van de onrust en van de vragen en van de onzekerheid die dat met zich mee heeft gebracht. En mogen we ook haar, Heere, aan u opdragen samen met haar man. We bidden van u of u geven wil dat ook de klachten mogen wijken. Dat alles mag meevallen. Dat de operatie waar een uitzicht op geboden is ook mag doorgaan. En mag helpen, Heere. Ontfermt u zich over onze zuster. Gedenkt u, Heere, naar lichaam en naar ziel. En geeft u moed en krachten. Heere, zo bidden we u voor de andere zieken van de gemeente. Onze zuster van Breugel, die ook deze morgen weer onder ons mag zijn. Zegen de kuren ook voor haar. En wees ook haar met haar man en die haar liefst zijn nabij en goed. Gedenk onze broeder van Leeuwen die nog niet in de kerk kan komen vanwege het lichamelijke ongemak ten gevolge van de ingreep, de operatie. En Heere, wilt u ook over hem de wacht houden, hem sterken en helpen. En hem met allen die hem lief zijn ondersteunen. Heere, zo leggen we de zorgen, en er zijn meer zorgen in onze gemeente, voor uw aangezicht neer, ontfermt u zich. En geeft u kracht in wegen van beproeving. Als lichamelijke zorgen ons deel zijn, maar ook wanneer psychische nood op ons pad gekomen is. Mag iets van de troost van de opgestane levensvorst bemerkt worden in ons leven. Heere, gedenkt u ook heel bijzonder diegenen die korter of langer geleden stonden aan het graf van een geliefde. Of die door omstandigheden zelfs niet aan een graf konden staan. Maar we dragen ze, Heere, aan u op, de rouwdragenden. Wilt u ons allen, Heere, toch door uw geest ook brengen. Op de plaats waar u Petrus en Johannes bracht. Op de plaats waar het opstandingsevangelie klinken mocht. En predikt u het met kracht in harten van zondaren. Heere, zo ziet het alles op u. Wij hebben niets verdiend. Wij kunnen alleen maar onszelf voor u beschuldigen, Heere. Wie zijn we toch geweest in onze gedachten, in onze woorden, in onze daden en verrichtingen? Wie zijn we op de bodem van ons hart en in ons bestaan voor u? Ach, Heere, geeft u dat we er ook iets van zien mogen. Dat ons hart erdoor verscheurd en verbroken mag worden. Maar dat het ons ook met een gebed om uw genade mag brengen aan uw voeten. En zie zo in gunst op ons neer deze morgen. Sterk ons in alle dingen. Sterk al uw dienaren die mogen uitgaan om deze morgen uw woord te prediken. U weet wat voor aangevochten zaak de prediking van uw woord altijd weer is. Maar geeft u vrijmoedigheid in het spreken. En geeft u boven alles vrucht op het gezaaide en verkondigde woord. Heere, geef dat uw naam verheerlijkt mag worden. Ook deze morgen onder ons. En hoor ons zo in ons bidden en danken. Om Christus wil alleen. Amen. Wij willen zingen van de 21ste psalm het 4e, 5e en 6e vers. Psalm 21, vers 4. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijke leven. Gij hebt het hem gegeven. Zo zijn de dagen hem vermeerd. Zo leeft de vorst altoos. Zo leeft hij eindeloos. En ook vers 5 en vers 6 van psalm 21. Er zijn 3 collecten. Eerste voor de eredienst, tweede voor Israël. De 3e collecte na het amen van de prediking is voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Thank you. Psalm 118, het 11e vers willen we zingen in antwoord op de prediking. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. En wat er verder volgt in het 11e vers van de 118e psalm na de prediking. Het is gemeente in het jaar 47 voor Christus. De Romeinse veldheer Julius Caesar staat met zijn leger tegenover het leger van de koning van Pontus. Een korte, hevige strijd ontbrandt en na een dag of vijf is de strijd beslist. Het Romeinse leger, Julius Caesar, ze hebben de overwinning behaald. En als dat gebeurd is, dan neemt Julius Caesar de schrijfstift in zijn handen en hij schrijft als een fiere en trotse overwinnaar aan een van zijn vrienden een brief. En in die brief tekent hij woorden op die wereldberoemd geworden zijn. Veni, vidi, vici. Ik kwam, ik zag, ik overwon. Woorden van een trotse, zelfbewuste overwinnaar in de strijd. En dan de tekst van vanmorgen. In gedachten zien we de apostel Johannes zitten. Oud geworden. Vergrijsd in de dienst van de Here. En geleid door de Heilige Geest schrijft hij zijn evangelie. En als hij dan tegen het einde van dat evangelie het opstandingsbericht neerschrijft, dan staat alles wat hij zelf als ooggetuige heeft meegemaakt hem weer levendig voor de aandacht. En dan is het dat hij met ontroering schrijft in onze tekst. Toen ging dan ook de andere discipel. En dat is Johannes zelf, de schrijver van het evangelie. Toen ging dan ook de andere discipel daarin, die eerst tot het graf gekomen was en zag het en geloofde. Het is alsof hij schrijft, ik kwam, ik zag, ik geloofde. Nee, dat zijn niet de woorden van een fiere, trotse, zelfbewuste overwinnaar in de strijd. Maar dat zijn woorden die Johannes hier neerschrijft in grote verwondering. En zoals we ook nog zullen horen vanuit de omgeving van de tekst, in diepe ootmoed. Het zijn tegelijkertijd woorden die hem zullen hebben vervuld met een diepe vreugde. En bij die woorden willen we met de hulp van de Here deze morgen stilstaan. We schrijven bij onze tekst Johannes en het getuigenis van de doeken in het lege graf. Johannes en het getuigenis van de doeken in het lege graf. Drie gedachten. Allereerst, hij kwam. Want het begin van de tekst zegt, toen ging dan ook de andere discipel daarin, die eerst tot het graf gekomen was. Hij kwam. In de tweede plaats, hij zag. En zag het. En tenslotte, hij geloofde. En geloofde, zegt het slot van de tekst. Wij hebben vanmorgen het Johannesevangelie opgeslagen. En wanneer u het opstandingsevangelie zoals Johannes dat heeft neergeschreven legt naast de andere opstandingsevangeliën. U weet waarschijnlijk wel dat in de andere drie evangeliën in het laatste hoofdstuk ook telkens een opstandingsbericht te vinden is. Dan ontdekt u naast allerlei verschillen ook heel duidelijke overeenkomsten. Kijk, op het eerste gezicht zouden die verschillen ons wat in verwarring kunnen brengen. Dan lijkt het misschien wel alsof het ene gedeelte van de Bijbel het andere gedeelte van de Bijbel tegenspreekt. Maar we moeten niet vergeten dat elke evangelist over de opstanding van de Heer Jezus heeft geschreven vanuit zijn eigen gezichtspunt. Vanuit een eigen invalshoek, al werden ze allemaal geleid door Gods geest. En dan laten ze allemaal het accent vallen op iets anders, maar tegelijkertijd hebben ze ook allemaal hetzelfde beeld voor ogen gehad. Als het gaat om de vraag hoe de opstandingsdag precies is begonnen. Allemaal gaan ze ervan uit dat in de vroege morgen enkele vrouwen vanuit de stad Jeruzalem naar de graftuin zijn gegaan. Ook Johannes. Al lijkt het aanvankelijk dat hij alleen maar spreekt over Maria Magdalena, één vrouw. Maar als we de woorden van Maria Magdalena aan het slot van vers 2 aandachtig lezen, dan begrijpen we dat ook Johannes heeft verondersteld dat er meer vrouwen waren die die morgen naar de graftuin zijn gegaan. Want u leest in vers 2 dat Maria Magdalena zegt: ze hebben de Heere weggenomen uit het graf en wij weten, meervoud, wij weten niet waar ze hem gelegd hebben. Wel, als dat dus ook het beeld is dat Johannes voor ogen had, laten we ons dat beeld dan proberen even voor te stellen aan het begin van de preek deze morgen. In gedachten zien we enkele vrouwen in de vroege paasmorgen de stad Jeruzalem uitgaan. Het waren vrouwen die de Heer Jezus door genade mochten liefhebben. En nu hun meester gestorven is, nu hun meester begraven is, zover ze weten, nu trekt dat graf van de Heer Jezus hen toch op een wonderlijke manier aan. En het is door de liefde dat ze vanuit Jeruzalem in de richting naar de graftuin gaan om daar het lichaam van de Heer Jezus de laatste eer te bewijzen. En als ze dan in de nabijheid van het graf gekomen zijn en het moment aanbreekt dat ze dat graf in hun gezichtsveld krijgen, dan staan ze opeens aan de grond genageld. En hun ogen worden groot van ontzetting, want wat zien ze? Ze zien dat die grote steen, een grote platte ronde steen, die voor het graf stond en die het graf afsloot, dat die steen weggenomen is. We moeten het ons waarschijnlijk zo voorstellen dat die ronde steen zich bevond in een soort sleuf voor het graf. En met vereende krachten kon je die grote zware steen dan in die sleuf opzij rollen, zodat je een toegang kreeg tot het graf. Maar nu is die steen, die bovendien verzegeld was, nu is die steen weggerold. En als u de andere evangeliën ernaast legt, dan krijgt u de indruk dat die steen niet alleen weggerold is, maar ook opgetild is en plat op de grond is neergelegd. Dat is wat die vrouwen op de vroege paasmorgen zien. En dat is zo totaal anders dan wat ze hadden verwacht. En als ze dat zien, ja, dan heeft één van de vrouwen daar eigenlijk genoeg aan. Maria Magdalena. Als ze dat ziet, dan kan ze maar één conclusie trekken. Wat is er gebeurd? Oh, het kan niet anders. Of de vijanden van haar geliefde meester, van de Heer Jezus Christus. Die vijanden, die hebben het niet genoeg gevonden dat de Heer Jezus aan het kruis gestorven is. Maar ze gunnen hem ook nog niet een plaats in het graf van de rijke Jozef van Arimathea. Ze zijn gekomen en ze hebben het lichaam van de Heer Jezus uit het graf gehaald En ze hebben het naar een andere plaats gebracht, misschien wel naar Golgotha, om daar toch nog te begraven, ergens in een massagraf, waar alles spreekt van oneer en van schande. En als Maria die conclusie over haar strekt, dan draait ze zich om en dan keert ze direct terug naar de stad Jeruzalem waar ze vandaan komt. En dan moet ze dat gaan vertellen. Dan moet ze dat gaan vertellen aan, ja, aan wie? We lezen in het tweede vers van de schriftlezing. Ze liep dan en kwam tot Simon Petrus. Dat is de eerste naar wie ze gaat. En we zullen het ons wel zo moeten voorstellen dat ze naar het huis waar Simon Petrus verbleef is toegegaan. En dat ze op de deur heeft gebonst. En dat Petrus na kortere of langere tijd heeft opengedaan. En toen heeft Maria het in grote ontzetting uitgeroepen. Ze hebben de Heere weggenomen. En we weten niet waar ze hem gelegd hebben. En vervolgens is Petrus ontzet en verschrikt door dat bericht met Maria meegegaan naar wat vers 2 noemt de andere discipel, welke Jezus lief had. Even iets over die aanduiding. De andere discipel, welke Jezus lief had. Daarmee wordt bedoeld Johannes, de schrijver van dit evangelie. En als Johannes zichzelf moet aanduiden, dan duidt hij zichzelf bij voorkeur zo aan. De discipel welken Jezus lief had. Dat betekent hier vanuit de grondtekst niet dat Johannes Jezus lief had. Al was dat door genade ook het geval. Maar wat met deze uitdrukking gezegd wil worden is, Jezus had Johannes zo onuitsprekelijk lief. Dat was het geheim van het leven van de apostel van de liefde. De apostel, de discipel, welke Jezus lief had. En als ze daar bij dat huis waar Johannes heeft verbleven zijn aangekomen, dan klinken opnieuw die woorden. Ze hebben de Heere weggenomen en we weten niet waar ze hem gelegd hebben. Kinderen, was dat waar? Was het waar wat Maria hier zegt? Nee, het was niet waar. Het was wel waar dat ze niet wist op dit moment waar de Heere Jezus zich bevond. Maar het was niet waar wat ze zei. Ze hebben de Heere weggenomen. En toch, dat woord dat getuigt van zoveel onwetendheid en zoveel blindheid. Dat woord van Maria gaat de Heere gebruiken om Petrus en Johannes te brengen op de plaats waar het opstandingsevangelie verkondigd wordt. Dat doet Maria Magdalena hier nog niet. Integendeel. Maar het woord dat ze in haar onwetendheid en in haar blindheid voor de opstanding van de Heer Jezus hier in ontzetting uitroept, dat gebruikt de Heere om deze twee mannen, Petrus en Johannes, in beweging te brengen, gaande te maken. En dan is het zo heel opmerkelijk dat dat bericht eerst gebracht wordt bij Petrus en bij Johannes. Wat voor reden Maria Magdalena er precies voor heeft gehad om juist naar hen toe te gaan, misschien omdat het twee vooraanstaande discipelen waren, het zou kunnen. Maar we zien er tegelijkertijd iets in van de genade van de Heere. Dat hij nu als eerste Petrus in beweging gaat brengen om naar het graf te gaan. Petrus, die de Heer Jezus tot driemaal toe verloochend had. Petrus, die door de Heer Jezus was aangezien en die naar buiten was gegaan en bitter had geweend. Petrus wordt getrokken door dit woord in de richting van het graf van de Heer Jezus. En Johannes, de apostel die bijzonder het voorwerp was van de liefde van de Heer Jezus. En dan zien we ze in gedachten gaan in de richting van het graf. Johannes, hij schrijft erover. En ik zei het u al, als Johannes vele jaren na de dag van de opstanding over deze gebeurtenissen schrijft, dan komt alles hem weer helder voor de aandacht. Dan ontdekt u in de beschrijving die hij hier in het 20e hoofdstuk geeft ook de stem van de ooggetuigen. Degene die er zelf bij geweest is. En dan zegt Johannes in vers 3. Petrus dan ging uit. En de andere discipel. En ze kwamen tot het graf. Dat wil zeggen, ze gingen naar het graf. En eerst hebben ze nog gelopen. Naast elkaar. Met in hun hart de onrust. Wat zou er toch gebeurd zijn met het lichaam van onze meester? Misschien in hun hart ook wel toch een verborgen hunkering, een onbestemde hoop. Maar terwijl ze daar lopen in de richting van het graf, worden ze gaandeweg meer en meer overvallen door de onrust. En ze beginnen te rennen. Zo staat het letterlijk in de taal van het Nieuwe Testament in het 4e vers. En deze twee liepen tegelijk, maar letterlijk vertaald staat er en deze twee renden tegelijk. Dus ze versnellen hun pas en ze beginnen te rennen en dat gebeurt het eerste gedeelte ook nog gelijk op. Maar dan gebeurt er wat er zo vaak gebeurt wanneer twee mensen samen rennen, dat de een sneller gaat dan de ander. En wie zou dat nou zijn geweest, kinderen? Petrus en Johannes. Wie van de twee zouden nu als eerste bij het graf aankomen? Wie van de twee zou er nu de eerste zijn, de snelste zijn? Wij zouden denken, Petrus, degene die altijd vooraan stond, degene die altijd de eerste was. En toch is dat niet zo, want we lezen in het 4e vers, en de andere discipel liep vooruit, sneller dan Petrus, en hij kwam eerst tot het graf. Is dat, zoals sommige uitleggers zeggen, omdat Johannes wat jonger en daardoor ook wat sterker was dan Petrus? Het zou kunnen, al was Petrus op dit moment in de geschiedenis ook nog in de kracht van zijn leven. Zou het niet waarschijnlijker zijn, gemeente, dat Petrus ook langzamer liep vanwege de last, die onzichtbare last, die zijn schouders naar beneden drukte. Ik ga naar het graf van de Heer Jezus toe, maar het is die Heer Jezus die ik tot driemaal toe heb verloochend. Van wie ik heb gezegd, onder vloeken en onder eed zweren, ik ken die mens niet. Zo is het dan dat Johannes als eerste aankomt bij het graf in de tuin van Jozef van Arimathea. Dat was het graf van een rijke man. En zo'n graf zag er in de tijd van de Bijbel zo uit dat je bij dat graf eigenlijk alleen maar kon komen via een trap die naar beneden liep. En daar houden we dan in gedachten even stil. Daar zien we Johannes staan, bovenaan de trap die toegang geeft tot het graf van de Heer Jezus. Daar staat Johannes, de apostel welke Jezus lief had. Hoe zou die er gestaan hebben? Wat zou er in zijn hart geweest zijn? Bezorgdheid. Wat zal er toch gebeurd zijn met het lichaam van Christus? Schaamte. Want de Heer Jezus, ach, ook Johannes had hem, net zoals de andere 10 discipelen, verlaten in de hof van Gethsemane. En ook Johannes was bij hem vandaan gegaan en vandaan gevlucht. Schaamte. Blindheid. Voor de opstanding van de Heer Jezus. Al had de Heer Jezus dat tegen zijn discipelen en ook tegen Johannes tot 3 maal toe aangekondigd. Dat de Zoon des Mensen niet alleen moest lijden en moest sterven, maar dat hij ook moest opstaan uit de doden. Maar Johannes is er hier zo blind voor. Liefde in zijn hart. Ja, dat ook. Want Johannes mocht door genade ook de Heer Jezus, die hem zo uitnemend had lief gehad, lief hebben. En weet u waarin dat heel bijzonder blijkt? Omdat Johannes de enige discipel is geweest van de 11 die op Golgotha is geweest. Die daar heeft gestaan, dicht bij het kruis. En die de stem van de Heer Jezus heeft gehoord. Zoon, zie uw moeder. Johannes' hart klopte ook van liefde voor de Heer Jezus. En zo, gemeente, zo brengt de Heere hem op de plaats waar straks het opstandingsevangelie gepredikt wordt. Zoals Johannes daar staat, met een hart vol schaamte, met een hart vol zorg, met een hart vol heimwee, met een hart dat zo blind is. En dan trekken we vanmorgen een ogenblik te lijnen door vanuit onze tekst, want wij zijn vanmorgen, u, jij en ik, op de plaats waar het opstandingsevangelie wordt verkondigd. Hoe bent u er? Misschien met een hart vol zorgen. Misschien met een hart vol schaamte over wie u tegenover de Heere geweest bent. Misschien met zoveel geestelijke blindheid en dat u de dingen niet goed zien kan en dat juist dat uw verzuchting is. Misschien met een hart vol heimwee. Heere, werd ik derwaarts weer geleid. Breng mij toch op die plaats waar ik mag zien de betekenis van de doeken in het lege graf. Johannes kwam, onze eerste gedachte. In de tweede plaats, Johannes zag. Johannes is de trappen afgegaan En dan komt hij daar in de voorhal van het graf van de Heer Jezus. Want het graf van een rijke Israëliet in Jeruzalem, dat bestond uit twee vertrekken. Uit een voorhal, en zo'n voorhal was meestal niet overdekt. En in een van de muren van die voorhal bevond zich onderin een lage opening. En als je die lage opening doorging, een half deurtje zouden we misschien zeggen, dan kwam je in de eigenlijke grafkamer. De grafkamer die uitgehouwen was in de rotsen. Een grafkamer die natuurlijk wel overdekt was. En waarin langs één of langs twee van de kanten een soort stenen bedden, een soort stenen sarcofagen waren uitgehakt. En op zo'n stenen bed werd de dode neergelegd. En wat Johannes nu doet, we lezen het in de schriftlezing, dat is, hij komt in de voorhal van het graf en hij dukt zich, vers 5, neer. En hij tuurt door die lage opening in de eigenlijke grafkamer. En ach, in die duisternis, in die donkerheid, ziet hij niet zo heel erg scherp. Maar hij ziet daar wel de doeken liggen. Hij zal iets wits gezien hebben van de grafdoeken. En dan, terwijl Johannes slechts een oppervlakkige, een gehaaste blik op die doeken werpt, want dat zegt het woord in vers 5. Hij zag de doeken liggen, daar wordt een woord voorzien gebruikt. Dat betekent een snelle, haastige blik werpen. Als Johannes dat heeft gedaan, dan staat Petrus naast hem. Petrus die ook is aangekomen bij het graf. En Petrus doet hetzelfde. Vers 6. Simon Petrus dan kwam en volgde hem, is ook de trappen afgegaan, bukt zich ook neer, blikt ook door die lage opening het graf in. Maar Petrus doet meer. Petrus gaat door die opening de eigenlijke grafkamer binnen. En als Petrus daar dan staat, dan zegt het zesde vers, hij zag de doeken liggen. En dan staat er in het Grieks een ander woord voorzien. Een woord dat aangeeft dat Petrus heel aandachtig, heel nauwkeurig, alle dingen heeft waargenomen. Petrus zag de doeken liggen. Daar ligt een les in, gemeente, voor ons vanmorgen. Als wij het woord van de Heere horen, als wij het woord van de Heere lezen, als we juist ook op Pasen stilstaan bij de heilsfeiten en bij het heilsfeit van de opstanding van de Heer Jezus Christus, dan komt het er zo op aan om hetzelfde te doen als wat Petrus hier doet. Nauwkeurig, aandachtig kijken. Wat betekent dat? Vraagt iemand. Wel, dat betekent dat we het woord van de Heere nauwkeurig en aandachtig zullen lezen. Heel praktisch gezien, dat we daar een rustige plaats voor zoeken. Dat we ons afsluiten van allerlei andere berichten die ons kunnen bereiken. Dat je mobiel op stil gaat. Uitgaat, aan de kant gaat. Dat je dat woord met aandacht probeert te lezen. Als het even kan voor jezelf hardop probeert te lezen. En dat je dat woord nog eens een keer leest. Dat je als het ware, net zoals Petrus dat in de donkere grafkamer deed, van verschillende kanten tegenaan probeert te kijken. Dat je het ene gedeelte van het woord van de Heere vergelijkt met het andere deel van de Bijbel. En vooral dat we dat biddend zullen doen. Biddend zullen lezen. Biddend zullen luisteren naar het woord van God als dat gepreekt wordt. Heere, laat u het me zien. Opent u mijn ogen. Petrus zag de doeken liggen. En als hij dat gezien heeft, ja, dan stel ik me voor dat hij Johannes heeft gewenkt of heeft geroepen. Johannes die daar nog in de andere kant van de muur stond en die daardoor die lage opening nog naar binnen keek. En dan gaat ook Johannes het graf in. Onze tekst zegt: toen ging dan ook de andere discipel daarin, die eerst tot het graf gekomen was, en zag het. Dan staan daar dus, ja, hoeveel staan er dan in het graf, kinderen? Dan staan er 2 in het graf. Petrus en Johannes. 2 getuigen. In Deuteronomium 19 staat: op de mond van 2 getuigen zal de zaak bestaan. 2 opstandingsgetuigen brengt de Heere hier in zijn voorzienige leiding in het graf. En wat zien die 2 getuigen dan? Daar moeten we eens even heel goed op letten, want dat is belangrijk om de boodschap van onze tekst goed te verstaan. Onze tekst zegt dat Johannes het zag. Maar wat is dat dan geweest? Wat hebben Petrus en Johannes daar in die grafkamer gezien? 3 dingen. Het eerste wat ze hebben gezien is, slot van vers 6, de doeken. De linnen doeken waarin Jozef en Nicodemus, die de Heer Jezus hadden begraven, het lichaam van de Heer Jezus hadden gewonden. Die doeken zien ze liggen waarschijnlijk op zo'n stenen bed. Dat is het eerste. Tweede, wat ze zien, slot van vers 7, nee, vers 7 zegt het helemaal: de zweetdoek die op zijn hoofd geweest was, in het bijzonder in een andere plaats samengerold. Een zweetdoek. Dat was een doek waarmee een Israëliet in de tijd van het Nieuwe Testament het zweet van zijn hoofd afveegde wanneer hij ingespannen had gewerkt. En zo'n zweetdoek werd ook gebruikt als iemand gestorven was en begraven werd, om zo'n doek uit te spreiden over het gezicht van een gestorvene. Of om het hoofd van een gestorvene in zo'n zweetdoek te wikkelen. Wel, die zweetdoek die gebruikt is ook bij de begrafenis van de Heer Jezus, die zien ze ook liggen. Tweede. Maar die zweetdoek die is keurig, ordelijk opgerold en neergelegd op een aparte plaats, niet bij de andere doeken, maar op een andere plaats. In het bijzonder in een andere plaats samengerold, zegt het slot van vers 7. Waarschijnlijk bij het hoofdeinde van dat stenen grafbed in de grafkamer. Dat is dus het tweede wat ze zien. En dan het derde. Ja, dat is, en dat wordt hier niet met zoveel woorden gezegd, maar dat kunt u tussen de regels doorlezen. Dat het lichaam van de Heer Jezus ontbreekt. Dat is er niet. Dat is wat Johannes ziet. En daar ligt een prediking in. Daar ligt een getuigenis in. Wat voor getuigenis? Wel, vergelijkt u het even met dat getuigenis wat ze in de vroege paasmorgen hebben gehoord uit de mond van Maria Magdalena. Wat had Maria Magdalena gezegd? Ze hebben de Heere weggenomen. Maar als die discipelen hier nu staan, de twee getuigen, en ze zien deze dingen, kan dat dan? Kan het dan dat ze het lichaam van de Heer Jezus hebben weggenomen? Laten we de mogelijkheden maar even langsgaan. Kan het dat vrienden het lichaam van de Heer Jezus hebben weggenomen? Dat is onbestaanbaar. Want als vrienden van de Heer Jezus het lichaam hadden willen wegnemen, dan hadden ze dat lichaam nooit ontdaan van de grafdoeken. Dat deed je niet. En dat deed je zeker niet wanneer je het lichaam van een gestorvene wilde verplaatsen. Kan het dat er grafrovers zijn gekomen? Mensen die zo door de hebzucht gedreven worden dat ze zelfs er niet voor terugdeinzen om een graf binnen te dringen en daar kostbaarheden uit te roven? Kan dat het geweest zijn? Dat kan ook niet. Want als het grafrovers zouden zijn geweest die het graf van Christus waren binnengedrongen, ja, dan hadden ze natuurlijk het lichaam van de Heer Jezus daar achtergelaten. En dan hadden ze juist de kostbare linnen doeken die gebruikt werden voor de begrafenis meegenomen. Maar die doeken liggen er. En het lichaam ontbreekt. Kan het dan dat verklaarde vijanden van de Heer Jezus de grafkamer zijn binnengedrongen om dat lichaam nog te onteren en om dat lichaam nog te schenden na zijn sterven? Is dat het dan misschien? Ach, kijk eens naar die zweedoek. Ordelijk samengerold. Alles spreekt van orde. Dat kan het ook niet geweest zijn. Vijanden zouden nooit de zweedoek ordelijk hebben opgerold en op een aparte plek hebben neergelegd. Nee, die woorden van Maria Magdalena, ze hebben de Here weggenomen. Ze zijn niet waar. Dat is niet wat er gebeurd is. Er is iets anders gebeurd. Er is iets gebeurd wat de Heer Jezus al tot driemaal toe had aangekondigd aan zijn discipelen. Wat is er dan gebeurd? Gemeente, ik kan daar vanmorgen ook maar van stamelen, maar laten we het ons even proberen voor te stellen wat er toen gebeurd is. De echt menselijke ziel van de Heer Jezus Christus, die op Goede Vrijdag naar de hemel is gegaan en daar verenigd bleef met zijn goddelijke natuur. Die ziel is op de vroege paasmorgen vanuit de hemel teruggekeerd naar de aarde. Teruggekeerd naar het graf. Teruggekeerd naar het echt menselijke lichaam van de Heer Jezus, dat daar levenloos in het graf lag. En die ziel heeft zich door de kracht van God de Zoon zelf weer met het lichaam verenigd. De ziel is weer in het lichaam teruggekeerd. En toen is de Heer Jezus met macht en met majesteit uit de doden opgestaan. Hij steeg uit het graf in eigen kracht, want hij is God, bekleed met macht. En als de Heer Jezus zo opstaat in zijn majesteit en in zijn verhevenheid, dan legt hij in kalme majesteit al die doodsdoeken af. En de zweedoek, die wikkelt hij met majesteit en in kalme rust op. En die legt hij op de plaats van het hoofdeinde, op een aparte plaats. En dan laat de Heer Jezus die doeken achter in het graf. En hij verlaat als de overwinnaar over zonde en dood het graf, want hij is opgestaan. Kijk, dat is de prediking van de doeken in het lege graf. En En als Johannes dat ziet, dan zegt onze tekst, en hij geloofde. Er zijn uitleggers, goede uitleggers, die zeggen, ja, dat betekent hier dat Johannes geloofde dat het waar was wat Maria had gezegd. Dat het waar was, dat het lichaam van de Heer Jezus was weggenomen. Gemeente, dat is een volstrekt onlogische uitleg. Al heb ik veel respect voor de uitleggers die het zeggen. Maar het is een volstrekt onlogische uitleg van onze tekstwoorden van vanmorgen. Want als Johannes dat geloofd had, dan gold dat niet alleen voor Johannes. Dan hoefde dat ook niet alleen van Johannes gezegd te worden. Dan gold dat ook voor Petrus. Dan gold dat ook voor Maria Magdalena. Dan had er wel iets gestaan van, zij geloofden het. Bovendien, als het woord geloven in het Johannesevangelie zo wordt gebruikt hier, zonder een verdere toevoeging, dan heeft dat altijd een hele volle, diepe betekenis. Dan wijst dat heen naar het ware geloof. En dat is het ook wat hier bedoeld wordt. Johannes, en zo mag u het vertalen vanuit het Grieks, Johannes begon te geloven. Terwijl die daar staat, in die donkere grafkamer, begint Johannes te geloven. Nee, dat wil niet zeggen dat Johannes daarvoor nog nooit zaligmakend geloofd had, want dat had hij wel. Maar hier opent Gods geest zijn ogen voor een opgestane Heer Jezus Christus. Hier zorgt Gods geest ervoor dat die doeken gaan spreken tot zijn hart. Johannes begon te geloven dat het waar was wat de Heer Jezus al zo vaak had gezegd. Johannes begon te geloven dat het waar was wat de schriften hadden gezegd. Want vers 9 zegt, want ze wisten niet, maar letterlijk staat daar, want ze hadden tevoren de schrift niet geweten dat hij van de doden moest opstaan. Johannes schrijft het hier als het ware neer. Voor die tijd, toen ik de trappen afging in de richting van het graf, toen ik inblikte door die lage opening, toen heb ik helemaal niet stilgestaan bij de schriften. Maar toen ik gebracht werd in de grafkamer, en toen ik mocht zien, en toen Gods geest me de ogen ervoor opende, toen ging ik geloven, toen brak het opstandingsgeloof, het paasgeloof door. Toen ging het getuigenis van de schriften wel meeklinken. Toen gingen de klokken van Pasen luiden. En toen heeft Johannes het mogen zien met ogen van het geloof. De Heere is waarlijk opgestaan. En toen heeft Johannes dat niet alleen gezien als een waarheid. Als iets wat werkelijk en echt gebeurd is. Maar toen heeft Johannes het gezien met toepassing voor zichzelf. En toen zijn die doeken zo'n ontzettend rijk getuigenis gaan prediken in het hart van Johannes. Want toen was het alsof Johannes vanuit die doeken de stem van de opgestane hoorde, die het in die doeken en door die doeken in het lege graf zei, kijk eens Johannes, al hebt u me verlaten in de hof van Gethsemane, ik ben voor u naar het kruis gegaan en ik ben voor u gestorven. En ik ben voor u begraven en ik heb me voor u, Johannes, in doeken laten wikkelen. Ik voor u. Maar zie eens, Johannes, dat is niet het enige wat deze doeken prediken. Ik heb die doeken in macht en majesteit ook afgelegd. Ik ben in de kerker van het graf en van de dood geweest. Ik heb de straf voor de zonde gedragen, ook voor uw zonde, Johannes. Maar God is volkomen tevreden geweest met mijn werk. En ik heb het graf mogen verlaten en ik heb de dood overwonnen. Ook voor u, Johannes. En nu leef ik, Johannes. Ik leef om altijd voor u te bidden. En Johannes, als de dag komt dat u sterven moet. Als de dag komt dat u het graf in moet. Zie dan eens, Johannes, wat ik heb achtergelaten. En dat zegt de Heere vanmorgen door zijn woord, ook tegen al zijn kinderen. Zie eens wat ik in het graf voor u heb achtergelaten. De doeken. Opdat uw graf een slaapstede zal zijn. Een slaapplaats zal zijn. Een rustplaats zal zijn. Opdat het waar mag zijn, Johannes. Opdat het waar mag zijn, kind van God, wat Johannes later heeft mogen horen vanuit die stem uit de hemel, toen die op het eiland Patmos was. Zalig zijn de doden die in de Heere sterven van nu aan. Ik heb de doeken achtergelaten in het graf voor u. En ik heb de doeken achtergelaten om er uw tranen mee af te wissen. Dat is de prediking van de doeken in het lege graf. En die prediking heeft Johannes door genade zo vroeg mogen verstaan. Er is onderscheid tussen Gods kinderen. Er is onderscheid in het onderwijs wat ze ontvangen. Petrus heeft het pas later geleerd. Maria Magdalena heeft het later geleerd. Maar Johannes mocht het hier verstaan. En het is hem tot zo'n oneindig grote troost geweest. Want toen Johannes dat zag, toen zijn oog daarvoor geopend werd, toen heeft Johannes daar mogen geloven. Dat wil zeggen, toen heeft hij met heel zijn doodsbestaan en met zijn schuld en met zijn schaamte weer gelovig mogen uitgaan tot de opgestane koning. En toen heeft hij die koning door het geloof opnieuw mogen aangrijpen en op hem mogen steunen. En toen heeft Johannes zich verheugd met een onuitsprekelijke vreugde. Voor u gestorven, Johannes. Ik voor u opgestaan, Johannes. Ik leef voor u, Johannes. Ik bid voor u, Johannes. En ik haal u eenmaal voor eeuwig thuis. Kijk, en die prediking en dat getuigenis van de doeken in het lege graf, het mag vanmorgen ook klinken onder ons. En dan liggen er allerlei boodschappen in die doeken. En ik heb u er iets van genoemd. Daar ligt in opgesloten: Christus heeft de dood overwonnen. En dat is een moedgevend woord voor mensen die bij zichzelf de dood gewaar worden. Mensen die het misschien wel zien en die erover in zitten. Nu moet ik sterven en nu kan ik niet sterven. Mensen die het moeten ontdekken bij zichzelf. Ik heb zo'n hart dat geestelijk dood is. Zo koud, zo ongevoelig. Maar zie eens, de doeken in het lege graf prediken de macht van Christus. En ze wijzen terug naar dat moment dat de Heer Jezus daar stond. En dat hij het riep met macht en met majesteit. Lazarus, kom uit. En Lazarus, al was hij dood, al was hij gestorven. Al was de ontbinding al bezig in zijn lichaam. Lazarus komt uit en leeft. En vandaag geeft de Heer Jezus nog dezelfde kracht. En vandaag is nog datzelfde wonder mogelijk, dat doden horen de stem van de Zoon van God en die ze gehoord hebben zullen geestelijk leven. En daarom kom toch met verwachting onder de prediking van een opgestaande Heer Jezus Christus, want Hij leeft en Hij gaat nog door met doden te wekken uit hun zondegraf. Maar daar ligt ook zoveel troost in. Wat een troost, als een zondaar het mag zien in de doeken. Ik voor u gestorven. Ik voor u begraven. Ik uw zonden meegenomen in het graf, opdat u ze nooit meer aangerekend zullen worden. Ik voor u opgestaan en de prijs betaald. Ik altijd levend om ook voor u te bidden, als u niet bidden kunt en als u het niet bekijken kunt. Ik de doeken achtergelaten om te betuigen. Ik ben in het graf geweest voordat u kind van God er zult zijn. Ik uw graf tot een slaapplaats, een rustplaats gemaakt. En dan lezen we aan het slot van onze schriftlezing: de discipelen dan gingen wederom naar huis. Wij gaan ook naar huis. Maar hoe? Hebben we iets mogen zien van dat getuigenis van de doeken in het lege graf? Hebben we iets mogen horen en mogen verstaan voor ons hart? O, nu is het nog mogelijk voor de grootste en voor de doodste van de zondaren. Hebben we door genade iets mogen zien van de prediking van het evangelie en van de prediking van de troost die er in deze doeken ligt? De discipelen dan gingen wederom naar huis. En als u nu vanmorgen met uw hart nergens bij kon, mag ik u dan nog even wijzen op Petrus. Petrus die ook in het graf gestaan heeft. Petrus die ook gezien heeft. En toch zag hij niet wat Johannes zag. Petrus verwonderde zich wel, zegt het Lucas-evangelie. Maar Petrus geloofde, althans in de opgestane Christus hier nog niet. Maar op de weg naar huis is Jezus hem verschenen. En laat dan toch uw gebed zijn, Heere, u die de God van Johannes bent, u die de God van Petrus bent, u die de God van Lazarus bent, verschijn zo ook door woord en geest aan mij. Amen. Thank you. eindigen we met dankgebed. Heere, heb dank voor uw woord. Vergeeft u het gebrekkige, het zondige. Maar brengt u het woord thuis in ons hart. En brengt u ons vanmiddag weer onder uw woord. Als we willen luisteren naar de boodschap van het feit dat u wederom opnieuw verscheen. Bewaar ons over de wegen. Geeft u dat we uw woord mogen bewaren en mogen overdenken in ons hart. En hoor ons zo om Christus wil. Amen. Psalm 130, het vierde vers is de slotzang. 130 vers 4. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.